voor vanavond staat een
flink stuk uit het boek Ezechiël op de lijst. Hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 15. Dat is te veel eigenlijk, maar het is in elk geval te veel om helemaal voor te lezen. Maar ik wil er toch graag wat stukjes uit lezen met u, voor we daarover iets gaan zeggen. Ezechiël hoofdstuk 9.
Ik begin bij vers 1. Toen riep hij met luide stem te mijnen aanhoren, treed nader, gij die aan de stad de straf voltrekken moet. Ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, zes mannen kwamen van de kant van de bovenpoort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand, en één man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Ze kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop ze rustte en zich begeven naar de dorpel van de tempel. En hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de Heere zei tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de anderen, zei hij te mijnen aanhoren, trek achter hem aan door de stad en slaat neer, ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen moet gij doden en verdelgen, maar niemand die het teken draagt, mocht gij aanraken. Bij mijn heiligdom moet gij beginnen. En toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich voor de tempel bevonden. En hij zei tot hen, verontreinigt de tempel en vult de voorhoofden met gedoden. Gaat heen
en slaat neer in de stad.
Toen zij bezig waren met neer te slaan, ik was achtergebleven, wierp ik mij op mijn aangezicht, schreeuwde het uit en zei, ach Heere, Heere, gaat gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Vers 3 van hoofdstuk 10. Toen de cherubs nu stonden aan de rechterzijde van de tempel, toen de man erheen ging en een wolk vervulde de binnenste voorhoofd. Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel. En de tempel werd vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des Heren. Dan vers 12. Iets eerder, vers 11. Als ze gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan. Zij keerden zich niet om als ze gingen naar de plaats waarheen de vorsten zich wenden. Volgden zij hem zonder zich om te keren als zij gingen. Hun gehele lichaam, hun rug, hun handen, hun vleugels en de raderen waren rondom vol ogen. Alle vier hadden zij een rad. En wat de raderen betreft, ze werden te mijnen aanhoren werveling genoemd. Ieder had vier aangezichten. Het eerste gezicht was dat van een cherub, het tweede dat van een mens, het derde was van het aangezicht van een leeuw en het vierde dat van een arend. Toen verhieven zich de cherubs. Dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had bij de rivier de Kibar. En als de cherubs gingen, gingen de raderen aan hun zijde. Als de cherubs hun vleugels ophieven om op te snijden boven de aarde, weken de raderen niet van hun zijde. Als genen stilstonden, stonden deze stil. Als genen zich verhieven, verhieven zich deze met hen, want ze hadden de geest van de wezens in zich. Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. Ik ga iets verder lezen. De cherubs hieven hun vleugels op. Onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond in de raderen met hen. En bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil. En de heerlijkheid van de God van Israël was boven over hen. Dan hoofdstuk 11. Toen hief de geest mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis des Heren, die op het oosten uitziet en zie, bij de ingang van de poort waren 25 mannen. Onder hen zag ik Azania, de zoon van Azur, en Palatja, de zoon van Benaja, de vorsten van het volk. En hij zei tot mij: mensenkind, dit zijn die mannen die ongerechtigheid uitdenken en slechte raad geven in deze stad. Die zeggen: het komt nooit aan de orde huizen te herbouwen. Dit is de pot en wij zijn het vlees. Daarom profeteer tegen hen, profeteer mensenkind. Toen viel de geest des Heren op mij en hij zei tot mij: spreek. Zo zegt de Heren, al dus hebt gij gesproken. Dan vers 17. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israël geven. Ze zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat ze naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. Ze zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. Naar de wanden van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen zal ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Heere, Heere. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was. En de heerlijkheid des Heeren steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. En de geest hief mij op en bracht mij naar het land van de Chaldeeën, naar de ballingen in het gezicht door de geest Gods. En toen het gezicht dat ik gezien had van mij opgetrokken was, bracht ik aan de ballingen alles over wat de Heere mij had doen zien. Dan een klein stukje uit hoofdstuk 12. Ezechiël moet het pak van een balling gaan dragen. Vers 4. Breng wat gij nodig hebt als het pak van een balling bij dag voor hun ogen naar buiten. En zelf zult gij bij avond naar buiten komen te hunnen aanschouwen als iemand die in ballingschap gaat. Maak een gat in de muur voor hun ogen en ga daardoor naar buiten. Gij zult uw pak voor hun ogen op uw schouder laden. Bij dikke duisternis zult gij het wegbrengen. Uw gezicht zult gij bedekken, zodat gij de grond niet ziet. Want ik stel u tot een zinnenbeeld voor het huis Israëls. Nou, dat doet Ezechiël. Dan lezen we verder in hoofdstuk 13 over valse profeten. Een paar uitdrukkingen. Vers 10, hoofdstuk 13, vers 10. Omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen vrede, zonder dat er vrede is. Valse profetessen vinden we ook in hoofdstuk 13. Die zomaar wat zeggen. Vers 20, daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik keer mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt. Ik zal ze van uw armen rukken en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden. Hoofdstuk 14 spreekt over afgodendienaars. Vers 6, daarom zegt tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, bekeert u, keert u af van uw afgoden en wendt u van al uw gruwelen. Dan verderop. Stel in die grote noodtijd dat er nog drie mensen zijn die wat zouden kunnen doen. Dat is vers 12 van hoofdstuk 14. Het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind, wanneer een land tegen mij gezondigd heeft door ontrouw te worden en ik mijn hand daartegen uitstrek, het de staf van het brood verbreek en er hongersnood zend en daar mens en dier uitroei. En dan zouden daar deze drie mannen zijn, Noach, Daniel en Job. Dan zouden deze door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Heere, Heere. En dan hoofdstuk 15, daar gaat het over Jeruzalem als een wijnstok, maar inmiddels onnut geworden. Vers 6, daarom zo zegt de Heere, Heere, zoals ik onder het geboomte van het woud het goud van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Ik zal mijn aangezicht tegen hen richten. Al zijn zij aan het vuur ontkomen, toch zal het vuur hen verteren. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer, het land tot de woestenij maak, omdat zij ontrouw geworden zijn, luidt het woord van de Heere, Heere.
Heel somber, dit hele stuk. Oordelen van God over Jeruzalem, over het volk Israël. Het ging helemaal niet goed in Israël. Ezechiël zit al bij ballingen, zit al bij vluchtelingen ergens in Irak, in een vluchtelingenkamp. Daniël en de vrienden waren al eerder weggevoerd, zijn aan het hof, een soort herscholing begonnen, moesten ze, van de koning van Babel. Jeremia is nog als enige profeet in Jeruzalem. En als u Jeremia hoort klagen over al die mensen tegen wie hij iets moet zeggen, dan kun je je voorstellen dat het helemaal niet een vreugde is om profeet van God te zijn in een hele moeilijke tijd. Niemand luistert. Ze gooien Jeremia in een gevangenhuis. Ze hebben hem van alles aangedaan. Dat is de schets die u en ik krijgen uit Jeruzalem in die tijd. En Ezechiël krijgt in het land Irak visioenen, gezichten, wordt soms meegenomen in die gezichten om opnieuw in Jeruzalem te kijken, om die ballingen daar te vertellen waarom ze daar zijn. Wat de aanleiding is. Het is alsof de Heer zichzelf aan het verantwoorden is. Alsof hij iets vertelt van, ik kon niet anders, ik moest het wel zo doen. En op hetzelfde moment stond midden in ons stuk, en toch zal ik opnieuw herstel gaan geven. Het zal niet definitief zijn. En dat is ook hoofdstuk 16, wat we de volgende keer, zo de Heer wil, zullen gaan bekijken. Maar we lazen nu in hoofdstuk 11, vers 17, dat de Heere God een geweldig stuk herstel teweeg gaat brengen. Of was het 12 vers 17? 11 vers 17. Waar de Heere duidelijk spreekt over herstel door hemzelf bewerkt. Hier in dit hele stuk komt de glorie van de God van Israël heel schitterend naar voren. Voor ons wel een beetje moeilijk dat ook in het oordeel de glorie van God naar voren komt. Wij willen eigenlijk liever dat de glorie van God alleen maar naar voren komt als het heel goed gaat, als het heel mooi is, als het voor iedereen een zegen brengt. Hier is diezelfde gloriewagen, die zogenaamde troonwagen van Jahwe, zichtbaar. Hetzelfde als van hoofdstuk 1 en iets later, nu weer. Nu niet bij de vluchtelingen, nu in Jeruzalem. In de tempel. Daar woonde de Heere toch. Daar had hij toch zijn verblijf. De Heere heeft moeten constateren dat daar waar hij woonde, waar zijn huis was, dat er andere mensen waren die voor zichzelf bezig waren. Met hun eigen goden, met hun eigen ideeën over hoe de Heere gediend moest worden. Ze waren er allemaal bezig met zichzelf. Het lijkt wel Nederland, 2005. Alle mensen zijn bezig met zichzelf. Misschien klinkt het een beetje verwijtend, ontmoedigend. Maar ik denk dat dat de werkelijkheid is van onze situatie vandaag de dag. Zouden we los kunnen komen van ons eigen klein blikveldje? Misschien iets meer blik, misschien eerst iets meer zicht kunnen krijgen op het grote geheel waar de Heere naar ziet. Ook toen waren er mannen die nog zuchten en kermden onder alles wat er niet goed ging. Die waren er toen ook. En voordat het oordeel van God gaat komen, zegt de Heere, ik zal eerst die mannen die zuchten en kermen een verzegeling geven. Iemand met een schrijfkoker kreeg de opdracht om juist die mensen te verzegelen, zodat die niet mee zouden omkomen. Toen waren er ook een aantal die zuchten en kermden. Nou, ik hoop dat die daar zijn en ik hoop dat u dat bent. Dat u heel helder zicht hebt op de situatie van kerkelijk Nederland vandaag en dat u daarover zucht en kermt, dat u daar pijn van hebt. Ik gun u geen pijn, maar ik gun u wel deze pijn. Omdat het Gods pijn is. Probeerde dit al te zeggen dat Ezechiël moest tillen wat God ging tillen. Wat God te dragen had. Dat is een van de sleutels van dit boek. Dat Ezechiël voelde wat God voelde. En het ergst wordt dat verderop in het boek. Als zijn vrouw sterft. En hij daarover eigenlijk niet mag kermen. Omdat God zijn vrouw, even tussen aanhalingstekens, Israël ziet sterven. Dat is de parallel. Dat is een hele duidelijke. En wij voelen eigenlijk niet zo meer wat God voelt. Wij voelen alleen wat we zelf leuk vinden. Ons gevoel, dat is bijna norm geworden, maar niet meer dat wat God te zeggen heeft. We zijn het een beetje kwijt. Ik hoop dat ik mij richten kan tot mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Misschien is het overdone, een beetje te veel, maar ik wil u toch vragen of u de Heer Jezus Christus kent als heiland, als verlosser. Of u echt weet dat u een kind van God bent, dat u leven uit God hebt. Dat leven uit God krijgt u alleen maar als u gelooft in de Heer Jezus. Een andere weg is er niet, een andere mogelijkheid is er niet, alleen maar geloven in de Heer Jezus. En u mag gaan geloven. U mag hem aannemen als uw heiland, als verlosser. U mag simpel, eenvoudig, dank u wel zeggen voor dat wat de Heer Jezus voor u op dat kruis heeft willen doen. En de enige weg tot God is dank u zeggen voor het kruis van Golgotha. En als u dat gedaan hebt, hebt u leven uit God. Bent u opnieuw geboren. Bent u werkelijk iemand die wederom geboren is, die op een nieuwe wijze geboren is, die bovendien de Heilige Geest ontvangt om tot in eeuwigheid bij je te blijven. Die gaat nooit meer weg. Een gelovige is een geweldig gezegend iemand. De Heilige Geest woont in hem, in haar. En je bent vanaf dat moment ook deel gaan uitmaken van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar die mensen die begrijpen dit ook. Ik ga niet naar het intellect van de mens toe. Ik ga naar het geestelijk begrijpen toe. En het geestelijk begrijpen komt alleen als de Heilige Geest in je is. Zonder de Heilige Geest is het niet te snappen. Echt niet. En met de Heilige Geest kunt u zeggen, ja, ik heb nog uitleg nodig, oké. Maar u kunt het wel begrijpen. U hebt de mogelijkheid, de capaciteit bij uzelf, niet vanuit uzelf, door Gods Geest in u. Maar u hebt de capaciteit bij uzelf om deze dingen ook te begrijpen. De Heilige Geest zal instemmen. Zal werkelijk een soort bevestiging geven. Als u dit hoort of als u dat weer overdenkt, dan zal er een bevestiging komen waardoor de Heilige Geest ook verder kan. En dat betekent dat het niet alleen gaat om een stuk geschiedenis van Israël. En we zijn nu eenmaal Israël-minded en daarom behandelen we dit, daarom praten we daarover. Nu, ik ben best Israël-minded. Ik hou van geschiedenis. Maar misschien houdt u helemaal niet van geschiedenis. Maar het is niet een soort les in geschiedenis of een soort oproep tot je moet toch wel gaan houden van de geschiedenis van het volk Israël. Het heeft veel meer te maken met uzelf en met ons vandaag de dag. Wat hier destijds gebeurde, is natuurlijk echt gebeurd. Wat hier staat, is echt gebeurd. De verwording, de verwildering, de afgoderij. De valse profeten, de valse profetessen, het bezeren van de Heere is echt gebeurd. Toen. En dat is de directe aanleiding dat Ezechiël al in ballingschap was. Maar dezezelfde situatie heeft een verregaande betekenis, want dit heeft ook profetische vergezichten in zich. En het heeft bovendien, ten derde, een praktische betekenis voor jou en voor mij vandaag. Want wat toen te midden van het volk van God gevonden werd, dat wordt vandaag weer gevonden. En wij hebben weer diezelfde insteek nodig, diezelfde bril nodig, om de stem van de Heere te horen in onze dagen. Het mag ons niet ontgaan. Toen waren er mensen die de Heere vaarwel gezegd hebben, binnen het volk van God. Het gaat niet om de ongelovigen, het gaat niet om Babel, het gaat niet om Iran of Irak of welk ander land dan ook. Het gaat om het volk van God. Het gaat om de plek Jeruzalem, waar de Heere woonde, waar hij zijn verblijf had, waar zijn tempel stond, waar zijn profeten waren, waar zijn priesters waren, waar de hoge priester was. Daar heeft hij het over. En we gaan ook niet vandaag praten over alle ongelovigen die in Nederland zijn, die het helemaal verknoeien. We gaan het hebben over gelovigen, of mensen die zich gelovig noemen in Nederland, die christelijk zijn en de Heere vaarwel zeggen. En ook die mensen noemen we vandaag vrede, vrede, terwijl er helemaal geen vrede is. Ik hoop dat ik dat kan allemaal. Ik hoop dat ik dit allemaal kan overbrengen.
En dat het ook nog een beetje landt bij u. Ik hoop ook dat u er, als u er later over nadenkt, ook wat aan hebt. En dat u misschien wel op uw knieën terechtkomt. Enerzijds om God te danken voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. En anderzijds om te bidden voor de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen. Het oordeel komt. En het oordeel is niet los te maken van die gloriewagen van God. En dat is een hele moeilijke, juist in onze dagen. Dat als je denkt aan dat wat in Zuidoost-Azië is gebeurd. En je denkt aan de gloriewagen van God. En dan zeg je, u wilt beweren dat dat van God. Ja, dan gaat die discussie barst los. U hebt hem al lang gelezen in het dagblaadje van uzelf. Of u hebt het al gezien voor het journaal. En u staat misschien ook met een mond vol tanden, omdat u ook niet weet hoe u het zeggen moet. Het is ook niet zo gemakkelijk. De schuldvraag komt vrij vlug naar boven. En iedereen roept dan, nou dat zal dan wel daar zijn, omdat het daar veel beroerder is dan bij ons in Nederland. Ja, het is hier nog een beetje christelijk en zo, en nog een beetje gecultiveerd. Nou, laat die schuldvraag sowieso maar los. Ik weet niet of het u opgevallen is. In dit stuk vanavond wordt aan het eind in hoofdstuk 15 ineens gesproken van drie mannen die misschien nog in de bris zouden kunnen springen. Heel merkwaardig is dat het ook Daniël is, die toen nog toch een jonge man moet zijn geweest, die dan toch voorbeden doet. Nou, u leest zijn boek maar eens hoe Daniël in gebed gaat, drie keer daags. En hoe hij zich buigt in de richting van Jeruzalem, maar ook hoe hij smeekt voor het volk van God. Hij smeekt, maar ook beleidt, erkent dat het volk ook zijn vaders, zijn familie gezondigd hebben. Maar ook hij zelf zegt dat hij daarin betrokken is. Daniël op zijn aangezicht om het onheil af te wenden. Maar die andere twee, Noach en Job, die zijn misschien wel heel spreekwoordelijk voor de taal van vandaag. Als we het hebben over zo'n vloed, zo'n zondvloed, zo noem ik het nu maar even, dan snap ik dat hier in dit stuk sprake is van Noach. Alles verwoestend. En als in de dagen van Job sprake is van alles verwoestende krachten, die notabene met demonische machten te maken hadden, waardoor Job alles kwijtraakte en er heel kaal uit tevoorschijn kwam, ook velen stierven, even relatief misschien, omdat het maar één persoon is, maar toch, al zijn kinderen, al zijn kleinkinderen, zijn schoonkinderen omgekomen. We kunnen zich voorstellen dat dit parallellen zijn met de situatie die vandaag gebeurt. Ik kan niet alles verklaren. Niemand kan dat. Maar ik kan u wel zeggen dat de Heere duizenden jaren geleden gewaarschuwd heeft. Dat hij gezegd heeft dat hij dit soort vloeden, dit soort oordelen, dit soort zee- of aardbevingen zou gaan laten komen. En u weet misschien dat op de dag, de tweede kerstdag, die zondvloed daar in Zuidoost-Azië kwam, er een springgaande plaag in Afrika landde, 80.000 ton voedsel per dag wordt weggevreten. Zelfde dag. Op diezelfde dag, nu nog, daarvoor ook, oorlog in het Midden-Oosten. Gigantische plagen, oorlog en gerucht van oorlog. En op diezelfde dag, ik ga even doorschieten, in Europa een plaag van kikvorsen van enorme omvang. Ik citeer Openbaring 16. De bek van het beest, de mond van de valse profeten, de bek van de draak. Onreine geesten, drie kikvorsten. Europa is erdoor verziekt.
U leeft hier. En u hebt met die verziekte geesten, demonische geesten te maken. Dat is onze tijd.
En de Bijbel zegt dat dit te maken heeft met de zondeval. Dat dit te maken heeft met de demonen. En dat in de dagen van Job de duivel op zekere hoogte in zekere zin vrij spel kreeg. En Job zit daar. En vrienden komen op bezoek. Zijn raadgevers. Zijn goede vrienden. Dat waren knappe koppen. Echt wijze mannen. En de een zegt: Job, nou, het zal wel in jezelf liggen. En Job gaat natuurlijk tegengas geven. De tweede zegt: als het niet aan jezelf ligt, ligt het aan je kinderen. Job gaat tegengas geven. De derde komt: als het niet aan jezelf en aan je kinderen ligt, dan zal het wel in je hart zitten. Dan zijn het je motieven. Nou ja, daar ga je. Over je motieven kun je het sowieso niet oordelen. Maar dat is wat de drie vrienden aanreiken. Kort door de bocht. En Job, hij gaat er tegen in. De Heere zegt: die drie vrienden hebben niet recht gesproken. Hebben het bij het verkeerde eind. En de Heere gaat spreken en gaat in de taal van Job zeggen: Job, kun jij zo'n vloed oproepen? Kun je dat? Kun jij een golf bedenken? En kun je de dageraad ontbieden? En heb je ooit een krokodil als speelkameraadje voor je kindertjes gekocht? Heb je dat met een vishengeltje opgehengeld? Dat is echt hoor, dat is de taal uit het boek Job. Kun je dat? Heb je dat? En Job doet boete en herroept. In zak en as. Zijn vrouw zegt: zeg God vaarwel en sterf. En Job zegt: de Heere heeft gegeven. Ja, u kent het, hè? Dat is de dooddoener. Nou, als je dat nu vandaag op Zuidoost-Azië plakt, nou, dan kun je net zo goed uit je dorp verdwijnen, want je wordt bijna gestenigd. Het is zo complex aan het worden dat we het niet meer weten. En de mensen roepen: als ik God zou zijn, dan was dat niet gebeurd. Als er een beetje God is, dan had het zo niet afgelopen daar. Dan was het allemaal anders gegaan.
De oordelen.
Daar zeggen mensen, christenen, maar ook anderen: dit is een vinger van God. Dat zeggen ze daar. Niet hier, dat zeggen ze daar. Hier roepen ze: dit kan niet. Daar lopen de kerken vol. Daar zijn ineens nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Daar zijn ineens verhoudingen totaal verbeterd en veranderd. Wel als een oordeel van God. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de oordelen die over deze wereld gaan voorboden zijn van het grote komende oordeel. Wij dan weten de schrik des Heeren overreden de mensen: laat u met God verzoenen. En als in de dagen van de Heer Jezus de vraag komt: waarom zijn die mensen daar in Siloam onder die toren omgekomen? Dan zegt de Heer Jezus: niet omdat ze grotere zondaars zijn. Niet omdat de schuld daar in Zuidoost-Azië veel hoger ligt dan de schuld hier. Maar als een teken, als een heel duidelijk bewijs dat de Heer zelf aan het spreken is. Wij kunnen er niet onderuit. Dit zijn duidelijk tekenen van onze tijd. En als we daardoor niet wakker geschud worden, niet op onze hoede gaan komen, dan weet ik ook niet wat er gaat en zou moeten gaan gebeuren. De Heer wil dat we wakker worden. De oordelen die hier in dit boek beschreven zijn, zijn ook voor ons een waarschuwing. De Heere God zegt: ik heb zoveel geduld gehad. Ik heb in de dagen van Noach 120 jaar lang geduld gehad. 120 jaar heeft Noach mogen prediken. En ze hebben niet geluisterd. Totdat die vloed kwam en God de deur dicht doet. En de tijd van de genade gaat een keer een einde krijgen. Totdat God de deur dicht doet voor Europa, voor Nederland.
Dan is het voorbij.
Waarom geloven we dat niet? Altijd in de discussiesfeer, altijd God ter verantwoording roepen en nog het idee geven dat wij het beter doen. Want die 120 of 125 miljoen die wij ophoesten, dat is toch een betere daad dan wat God ooit daar gedaan heeft. Dus wij maken weer goed wat God kapot gemaakt heeft. Zo ongeveer gaat het. En we voelen ons nog heel knap ook nog dat wij, het klein landje, zoveel geld bij elkaar sprokkelen. Sorry, we kopen het eigenlijk een beetje af. Ik ben wat sarcastisch. Maar ik wil het wel helder hebben. Terug naar dit boek. De oordelen gingen komen over Jeruzalem. De verzegelden, zijn die kernen, zijn die zuchten, werden verzegeld. Die werden apart gezet, kwamen niet om. De rest wel. En Ezechiël roept, och heren, heel Jeruzalem gaat eraan. Nou, ik kan me dat voorstellen. Dit gaat nooit goed. Hier blijft niets over. En de Heere God zegt, ik zelf zal voor hun overblijfsel zorgen. Ik weet niet of u het boek Openbaring een beetje kent. In Openbaring 13 komt er een beest uit de zee. Komt er ook een beest uit de aarde. En komt er ook een beest uit de hemel. Dat is een soort driemanschap. De draak die uit de hemel komt, weet je wel, de duivel die uit de hemel komt, komt op aarde. En een beest uit de zee en een beest uit de aarde zelf. Nou, als dat bij elkaar klontert, dan zou je eigenlijk wel een schouwplaatsje mogen zoeken. Er zal niets overblijven. In hoofdstuk 13, weet je wel, getal 666. En als je niet dat getal hebt en als je op je voorhoofd dat getal niet hebt, kun je niet meer kopen, kun je niet meer verkopen. Ja, dan gaat de schuifdeur, de automatische deur van de supermarkt voor jou niet meer open. En voor de bank ook niet. Dan sta je mooi buiten. Je zou zeggen, er komt niemand nog uit dat systeem. En juist daar wordt ineens gesproken over een eeuwig evangelie. De Heere heeft ze toch. Heel merkwaardig. Ineens staan daar zangers. 144.000 verzegelden. Dat is merkwaardig, zo'n parallel. In de tijd dat alles in één zal gaan storten, is er een overblijfsel. Dat is hier in het boek Ezechiël, dat is in het boek Openbaring ook zo. Dat is vandaag ook zo. Ook al zal alles teleurstellen, de vijgenboom niet meer bloeien, toch zullen er zijn, en ik hoop dat wij dat zijn. Het is het verlangen van mijn hart dat wij dat zijn, dat ik dat ben. Dat wij voor de Heere kiezen, dat wij voor de Heere gaan. Het is zo belangrijk dat we het scherp houden. Dit beeld komt naar ons toe, heel duidelijk. De gloriewagen van God is in relatie te brengen met de verzegeling van mensen die kermen en zuchten, dus de getrouwen, het overblijfsel. En de gloriewagen van God is ook verbonden met het vuur. Want uit het midden van die gloriewagen wordt vuur gehaald om dat vuur uit te storten. Wat u ook gelezen hebt met mij samen is dat die glorie van God die aanvankelijk in de tempel was zich al verhief omhoog. En dat die uit het heilige der heiligen is vertrokken, bij het altaar is gaan staan, op de drempel van de tempel is gaan staan, in de stad is gekomen en zelfs buiten de stad is gegaan. Op de Olijfberg is gaan rusten. De glorie van God uit de tempel. De tempel was immers het huis van God waar de Heere woonde. Zo was het begonnen. Weggegaan. De Heere God had in de dagen van Salomo zijn glorie in dat huis gevestigd. En nu is die glorie van God eruit getrokken. En is
notabene al buiten Jeruzalem en zelfs buiten het land gegaan. Je ziet het gebeuren. Als u daarvan een parallel wilt, dan leest u het evangelie van Johannes, die rustig voor uzelf. En die begint, wat mij betreft, in hoofdstuk 10. Daar zegt de Heer Jezus nog dat hij de goede herder is. In de tempel. Dan nemen ze stenen op om hem te stenigen. Ze gooien hem uit de tempel. Hij gaat buiten de tempel. Hij gaat naar de Olijfberg. En hij gaat buiten het land. Daar waar hij in Johannes het eerst doopte, daar komt de Heer Jezus. Dat is buiten het gebied, buiten het land. Je ziet de glorie van God ook in het Johannes-evangelie stap voor stap teruggaan naar waar de Heer Jezus zijn dienst begon. Namelijk daar waar hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Dat vind je hier, dat vind je in het Nieuwe Testament. En dat is heel, heel schokkend. Het is niet automatisch zo dat je kunt zeggen, waar twee of drie in de naam van de Heer samen zijn, daar is hij in het midden van hen. Dat staat toch in Matthäus 18, vers 20. En dat roepen we rustig. U bent er, Heer. Micha zegt dat ook. De Heer is in ons midden, of niet soms. Dat is niet zo. Dat kun je niet zomaar zeggen. Ik wil ook niet het omgekeerde zeggen, dat het... een halsbrekende toer moet zijn om de Heer in je midden te krijgen. Dat bedoel ik ook niet. Dat kan ook de verkeerde kant op schieten. Maar je kunt ook niet zomaar wat roepen. Het moet wel om de Heer gaan. Het moet wel zijn huis zijn. Ook onze samenkomst moet voor hem zijn. Goed, tijdens het profeteren kermt Jeremia, Ezechiël acht heren, en tijdens een van zijn woorden sterft zelfs Pelatja onder zijn gehoor, zomaar alsof de Heer hem slaat, heel concreet, en hij sterft daar. Nog een keer een schets. Valse profetieren die maar roepen over vrede en die de wonden maar het makkelijkst bestrijken met kalk en die de vuiligheid maar gewoon eventjes opnieuw oververven. Valse profetessen, afgodendienaars, en Jeruzalem is een onnutte wijnstok geworden. Nu kun je bepaalde houtsoorten nog gebruiken als timmerhout, maar dat kun je ook van een wijnstok niet, want daar kun je helemaal niks mee. Onnut. Nutteloos. Dieptepunt. En het merkwaardige is dat de Heer in dezezelfde hoofdstukken iets bijzonders geeft. Ik wil het proberen te schetsen. Ezechiël moet op een bepaald moment demonstratief iets aan die ballingen tonen. Kijk eens. Hij maakte alles in gereedheid. Nog één handdoek. We zouden misschien Hollands... Eén washandje nemen, want die kom je nergens anders geloof ik tegen dan alleen maar in Nederland. Maar goed, een klein stukje zeep. We maken het pak van een balling klaar. Een blikje en een blikje en een potje. En dat pak van een balling heeft hij klaargemaakt en op zijn nek gelegd. En bij donker, met zijn gezicht naar de aarde, is hij uit dat kamp gegaan. Om aan al die anderen te tonen, kijk eens. Zo wordt het pak van een balling op iemands nek gelegd, op iemands schouder gelegd. En zo wordt hij in het donker gezet en gaat hij weg. De Heer Jezus heeft mijn pak gedragen. Toen het donker was op het kruis van Golgotha, heeft hij mijn last gedragen. Hij is voor mij in de bres gegaan. Hij wilde voor mij de straf dragen. Ik had dat nooit gekund. Niemand van ons had dat gekund. Niemand had die last kunnen dragen. Maar de Heer Jezus droeg die last. Het is alsof Ezechiël moet uitbeelden. Zie je? Daar heb je het. Zie hem gaan. Iemand die de last draagt. Die een soort voorbeeld is. De Heer Jezus zelf heeft het voor jou en voor mij willen doen. Geloof je dat? Geloof je dat de Heer Jezus voor jou die last gedragen heeft? Dat pak van zonden en schuld. Gevolg van al onze verkeerdheid heeft willen dragen. De Heer Jezus heeft dat op een schitterende manier gedaan. Hij heeft kunnen zeggen, het is volbracht. En hij heeft u en mij de zegen gebracht. Ari zei aan het begin dat hij in het midden van de discipelen kwam, zijn handen ophief en vrede zij u, zei terecht. Even moeilijk. In het Oude Testament is een hele merkwaardige tekst te vinden in nummer 6. Dat is die tekst die u kent, die u misschien elke zondag hoort als u in de samenkomsten bent, in uw kerkdienst bent. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. U kent die tekst? Eind van nummer 6. Was dat zegen van de hoge priester. De hoge priester mocht dat doen namens de Heere en mocht zo zijn zegen, de zegen van de Heere, op het volk leggen. De eerste keer dat hij dat deed, vindt u in Leviticus 9. De priesterwijding is net achter de rug. Ze zijn in dienst getreden en de eerste dag van hun dienst begint. De offers worden klaargelegd, de offers zijn gebracht en de hoge priester mag voor het eerst die zegen uitspreken. Het is heel merkwaardig, maar u moet me even maar geloven. In de Joodse overlevering vindt u dat die hoge priesterlijke zegen alleen maar bij het morgenoffer werd uitgesproken. Niet bij het avondoffer. Alleen bij het morgen. Er waren alleen maar 2 offers per dag. S'morgens om 9 uur en s'middags om 3 uur. En bij het morgenoffer was er een zegen. Die zegen van de hoge priester alleen bij het morgenoffer. Wat zeiden ze vroeger, voor eeuwen terug? Ja, dat avondoffer dat zal voor de Messias zijn als die komt. Heel merkwaardig. Sprongetje. Eeuwenlang hebben hoge priesters die zegen uitgesproken bij het morgenoffer. Nog een sprongetje. Toen was het moment daar dat de Heer Jezus op het uur van het morgenoffer aan het kruis werd genageld. Precies op dat uur. Ik kan dat ook niet preciezer zeggen, maar dat is echt zo. Dus de hoge priester staat in het tempelplein, die gaat die zegen uitspreken bij het morgenoffer. En de Heer Jezus wordt aan het kruis gespijkerd. De Heer Jezus is daar uren blijven hangen, 6 uren om precies te zijn. En toen het uur van het avondoffer kwam, toen heeft hij gezegd, het is volbracht. De Heer Jezus is begraven. Hij is in een graf gelegd. En hij is opgestaan. Mag ik het voorzichtig zeggen? Leviticus 9 begint op de 8e dag. Heeft de hoge priester voor het eerst gezegend. Op die 8e dag. De dag na de Sabbat. Stond de Heer Jezus op. Op het uur van het morgenoffer. De hoge priester was nog steeds bezig op het tempelplein. Het was een hele bijzondere dag, die dag, want er werd een garf, een bundel aren aangeboden. Het was toevallig ook nog, het is niet toevallig hoor, maar goed, even voor het verhaal. Het was ook nog de dag van de garf der eerste ring. Er werd dus een schoof aangeboden. Kijk, dit is het begin van een nieuwe oogst. En de hoge priester, de Heere zegende u en de Heere behoorde u. Weet je wel, zo ging dat toen. En buiten Jeruzalem stond iemand op uit de dood, de eersteling Christus. Zo wordt hij genoemd. En toen het avond was op die eerste dag van, valt er nu een munt? Dan komt de Heer Jezus, toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren, en staat in hun midden. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wat zei de Heer Jezus? Vrede, zei u. En hij toonde zijn handen. Als je dit zo doet, dan toon je je handen. 8 dagen later, weer een 8e dag. Ik kan er ook niks aan doen. Thomas, mag u zijde zien, maak uw wonden zien. Mijn Heer en mijn God. Preciezer kan het niet. Hij die het pak van mij droeg. Hij die mijn schuld, mijn zonde droeg. Hij die het voor mij bij God in orde maakte. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij heeft die vrede aangebracht. De lijn gaat door. De Heer Jezus is nooit meer in Jeruzalem verschenen na zijn opstanding. Hij is niet meer in de tempel geweest. Hij is niet meer in de straten van Jeruzalem geweest. Nooit is iets van hem zichtbaar geweest. Buiten de discipelen om. Hij is naar de Olijfberg gegaan. U zag de glorie van God daarheen. En hij is vanaf de Olijfberg weggegaan. Zegenend, ook weer zegenend. Dan gaat hij weer. Zo is hij weggegaan. De zegen was alleen voor die discipelen, voor hen die geloofden.
En zo komt hij ook terug, zeggen engelen. Maar zoals hij bij u weggegaan is, zo komt hij ook terug. Hoe komt de Heer Jezus dan terug? Nou, ik zal het simpel zeggen. Als de grote koning, maar ook de grote hoge priester. De apostel en hoge priester van onze belijdenis Jezus. Hoe komt hij terug? Als hij hier op aarde komt, als die glorie van God opnieuw hier verschijnt. Waar verschijnt die glorie? Oostelijk van Jeruzalem, op de Olijfberg. Heel precies, zegt de Bijbel dan. En vandaar gaat die glorie van God Jeruzalem weer binnen. Maar met het komen van de Heer Jezus zijn daar die zegenende handen. Is daar het avondoffer. Is daar een nieuw begin. De Heere zegende u en de Heere behoede u. En is er al zo zeggen. Dat is het. Dat is het echt. Om onze overtredingen werd hij verwond. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat zullen ze dan zeggen. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Het is alsof je Thomas ziet staan. Dat gaat dan gebeuren. Het is bijna spannend. Zo mooi. Zo precies. Maar ook zo actueel. Dan zal die zegen van de hoge priester, de zegen van het avondoffer, echt neerdalen op het volk. Zo zullen ze mijn zegen op dat volk leggen. Zei de Heere in nummer 6. U kunt zich voorstellen dat sommigen misschien wat klakkeloos omgaan met de tekst uit nummer 6. En simpel de zegen uitspreken. En u vindt het misschien wel een formule. Hoort erbij. Het is het einde van de dienst. Weet je tenminste zeker dat het afgelopen is. Kun je naar huis of zo. Maar de andere kant is dat het zeer verstrekkende woorden zijn. Heel verstrekkend. Verstrekkend. En ook verstrekkend, in de zin van delend, aanreikend, gevend, uitdelend. Dit boek terug. U ziet Ezechiël hier staan als een profeet van God te midden van de ballingen. Job heeft het niet kunnen redden, Daniël niet en Noach niet. Ze hebben wel voorbeden gedaan, Job voor zijn vrienden, Daniël voor het hele volk, Noach voor een hele generatie, voor een heel geslacht. Ze hebben in de bres gestaan, maar ze hebben het niet gedaan en niet gered. Er is één die voorbeden doet. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Er is één die bidt. Er is één die in de bres springt. Er is één die het verkeerde op zichzelf neemt. En van wie staat in de Bijbel wat ik niet geroofd heb, dat zal ik toch teruggeven. Allen zijn onnut geworden. Allen zijn ze afgeweken. Allemaal zijn ze het spoor bijster. Allemaal. En als je zo'n cluster van hoofdstukken, 9 tot en met 15, bij elkaar voegt en je ziet valse profetie van mannen en vrouwen, afgoderij, onder de wijnstok, opstand, rebellie, oudsten die het niet goed doen, leiders die het volkomen laten afweten. En de Heere zegt, ik kan niet anders. Mijn glorie, mijn heiligheid is onveranderlijk. Ik ben er nog steeds in mijn glorie. Maar ik moet daar weg. Maar dat betekent op hetzelfde moment dat ik met vuur van God moet komen. Dat vuur van tussen die gloriewagen vandaan genomen moet worden. Waardoor er vuur over deze mensen wordt uitgespreid. En als u niet omkomt in dat verterende vuur van God, dan komt dat omdat iemand voor u in de bres sprong. En dat is nu precies wat u moet gaan geloven. Als we dat niet geloven, dan staan we voor eigen rekening. En vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Dat is waar. En als er wat zwaardere reformatorische of evangelische richtingen, of hoe je dat ook noemen wilt, het gaat me niet om een etiket, maar als er dus wat zwaardere groepen zeggen, ja, je weet het maar nooit en het oordeel van God, dan hebben ze gelijk. God is een verterend vuur. Het oordeel van God over zonde en ongerechtigheid moet komen. Maar er is één die het pak van een banning voor jou wilde dragen. En geloof dat dan. Geloof dat dan. Ik vond het wel een mooi beeld dat Bunyan met zijn, pak met zonde uiteindelijk bij het kruis terecht kwam en dat pak daar kon deponeren. Dat vond ik wel prachtig. Maar het gaat nog verder. De Heer Jezus is met mijn schulden, met mijn prutten, met mijn ongerechtigheid beladen aan het kruis gaan hangen. Hij heeft het mijn pak gedragen. Niet alleen, ik droeg mijn pak en ik kwam daaruit en ik kon uiteindelijk mijn pak kwijt. Ik kon mijn last daar kwijt. Zwaar, gelukkig. Maar hij zelf droeg. Hij droeg onze schuld. Hij werd tot zonde gemaakt. Het was allemaal op zijn wezen gelegd. Op zijn gelegd. De Heer Jezus. En je ziet in dit donkere stuk van het boek Ezechiël zulke schitterende dingen van de enige oplossing. Ja, je kunt het echt, ja, daar moeten we toch echt weer mannetjesputters hebben. Dan moeten we dus die Noach figuren of een Job figuur of een Daniel. Ja, die zouden misschien nog raad weten. Nou, dat waren best knappe mensen, vrome mensen ook. Maar die brengen het niet. Die brengen het niet. De enige die het brengt is de Heer Jezus. Bent u een beetje blij met de Heer Jezus? Zou u nu tegen de Heer Jezus durven zeggen, nu nog op uw stoel zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij in orde hebt gebracht. Want we zijn geen draad beter dan al die Israëlieten daar. Helemaal niks. We kunnen nooit iets zeggen, maar wonder. Zoontje ongeregeld daar. Wat u veroordeelt u zelf? U bent niet beter. Helemaal niks. Hoe blijven wij dan overeind? Alleen maar omdat de Heer Jezus het voor jou in orde heeft gemaakt. En het wordt het tijd dat je hem daarvoor gaat bedanken. Dat je durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u deed. En alleen maar dan is er vrede. Dat is de enige mogelijkheid van de zegen van God ervaren. Lieve mensen, dit wat hier staat is destijds zo geweest. Zo erg was het dat de Heere dit moest laten zien. Dat hij zo ver kwam om zijn eigen volk het oordeel aan te zeggen en te laten komen. Datzelfde oordeel. Ezechiël kermt. O Heere. Maar de Heere zegt. Jouw kermen helpt niks meer. Daniel en Job en Noach helpen niet meer. Het is te bar. En zo is het ook gekomen. Maar betekent dit het einde van Israël? Nee, midden in dit stuk, zei het al, nog een keer, 11 vers 17, herstel. Hoofdstuk 16, we gaan verder de volgende keer, herstel. Tal van de Ordoosbenderen, ditzelfde boek, herstel. Er komt herstel. En die zegen van de hoge priester bij het avondoffer komt, als hij komt, de Heer Jezus. Ja, dat is super. Zo is de Heer. Hij herstelt. Israël ziet dat nog niet. Nu nog niet. Ze hebben uiteindelijk de Messias verworpen. En je ziet precies hetzelfde patroon. Hij gaat uit Jeruzalem en het oordeel is gekomen over Jeruzalem. En de verzegelden later. Ja, dat zijn zij die in die bovenzaal ineens verzegeld worden met de Heilige Geest van de belofte. Je ziet het weer. En straks verzegelen, ja, dat zijn de 144.000. Ze worden weer verzegeld. Het is alsof patronen steeds terugkomen. Alsof het hele gebeuren zich nog een keer gaat herhalen. Maar jij en ik die nu hier in Sliedrecht zitten, wij kunnen en wij durven zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat de Heilige Geest in ons is gaan wonen. Onderpand van de toekomstige erfenis. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Hoor je het? Kom je dan in het oordeel? Nou, even eerlijk zijn. Ook doordenken. Wie komen in het oordeel? Mensen die geen zegel hadden. Die komen om. En mensen die wel een zegel hadden, die komen niet om. Als de Heilige Geest nu gegeven is aan jou, als een verzegeling, u hebt die verzegeling, u hebt die zalving, u hebt die verzegeling van de Heilige Geest. Maakt het je dan blij of denk je, maar ja, ik weet het ook niet hoor, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik hoop dat het je blij maakt en dat je het als een zekerheid in je hart krijgt, dat er nooit, maar er nog nooit meer iets mis kan gaan.
Omdat de Heer Jezus voor jou de last verdragen heeft. Ik zou zo graag willen dat mensen in onze tijd, terwijl de oordelen losbarsten, zich gaan realiseren dat de Heer spreekt. Nog een laatste appel aan het doen. Zijn woord wordt in elk geval daar in Zuidoost-Azië gehoord. Merkwaardig genoeg daar. En in Europa? Nee, eigenlijk niet meer. Het laatste Bijbelboek, boek Openbaring, zegt in hoofdstuk 16, ook te midden van die plagen en die mensen bekeerden zich niet. Zo van, het kwam toch niet over. En u kunt zich laten inpakken door het journaal. U kunt zich laten inpakken door de publieke opinie. Het wordt steeds moeilijker om echt uit te komen voor de Heer Jezus. Want als je het nu opneemt voor de Heer Jezus en zegt dat Hij rechtvaardig is, nou ja, dan is de discussie nog niet verstomd. En als je dan op de werkvloer bent en er is pauze met koffie, dan heb je het niet makkelijk. Dat is de werkelijkheid. Maar zelfs binnen de kerk heb je het moeilijk. Want God wil dit niet, zegt de dominee. Ik hoor het hem roepen. Nou, wie wil het dan? Niemand komt eruit. De enige mogelijkheid om er echt uit te komen is te zeggen, het zijn tekenen van onze tijd. Het zijn tekenen dat de komst van de Heer Jezus vlakbij is. En het wordt tijd, broeders en zusters, dat wij nu durven zeggen, enerzijds verzegeld, apart gezet door het geweldige werk van de Heer Jezus, door het feit dat Hij onze last droeg. En wij nu vrede met God hebben, vrede hebben gekregen door het geloof in de Heer Jezus. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. En als je die vrede hebt, is de Heilige Geest in je gaan wonen en ben je apart gezet. En kom je niet in het oordeel. Natuurlijk kan onze natuurramp treffen. Er kan van alles gebeuren. Er kan een stoeptegel van een viaduct gegooid worden. En we zijn er niet meer. Maar we hebben leven uit God. Leven in eeuwigheid. Dat hebben we door het geloof in de Heer Jezus. We zijn geen draadbeven. Daar gaat het mij niet om. Maar we hebben wel deze geweldige zekerheid dat we verzegeld zijn, apart gezet zijn en dus niet in het oordeel omkomen. Omdat we geloven in de Heer Jezus. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het eeuwige leven niet. Het oordeel krijg je niet als je de Zoon kent, de Zoon van God kent, als je heiligt, als je verlossen. Nu, te midden van deze dingen, waar het zo, laat maar zeggen, naar beneden gaat, een stuk gaat, ligt deze boodschap eigenlijk voor het oprapen. En die wil ik u heel graag meegeven. Met het diepe verlangen dat u gaat genieten van de Heer Jezus. Opnieuw. Dat u opnieuw durft te zeggen, Heer Jezus, wat fijn. Dat we in deze tijd, waar ja, de details wel anders zijn, maar waar de totale lijn precies is als daar toen, waar de mensen zijn geen draad verbeterd intussen, dat wij nu in deze tijd toch ons zicht mogen krijgen op die ene oplossing die van Gods wegen gekomen is. En dat is Christus, die voor ons en voor onze schuld aan het kruis wilde sterven om ons vrede te brengen en blijdschap en eeuwig leven. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u prijzen voor uw Zoon. We willen u eren voor hem die niet alleen in Bethlehem geboren werd, maar ook aan een kruis op Golgotha stierf. Die beladen werd met onze schuld, onze zonden droeg op dat hout. Vader, bedanken u dat hij het bij God in orde heeft gemaakt, bij u in orde heeft gemaakt voor ieder die gelooft. En als er hier iemand is die nog niet gelooft, dan willen we samen bidden voor zo iemand. Of die nu mag gaan geloven, nu op zijn stoel zitten mag zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat u dit ook voor mij wilde doen. O Vader, bedanken u en prijzen u voor het volbrachte werk. We danken u voor de zegen, de echte zegen van de echte grote hoge priester. Vrede, zei u. We willen u danken dat genade ons bewezen is. En dat de Heere ons behoedt en bewaart. Hij zei, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. We willen u danken, Vader, voor de toezeggingen, voor uw genade, voor uw bijzondere zorg. We danken u ook voor een stuk uit het boek Ezechiël. Misschien lijkt het wat moeilijk als we de glorie van God aan de ene kant in genade bezig zien in het verzegelen en aan de andere kant bezig zien in het oordeel brengen. Dan komen er aspecten, dan komen er kanten van uw eigen wezen naar voren die wij misschien niet eens kunnen rijmen. Maar toch, ze zijn er. En bij de Heer Jezus is het zichtbaar. Daar is genade op een geweldige manier geëtaleerd. En het vuur van een heilige God heeft hem getroffen. Daar is de glorie van God. Daar is het wezen van God zichtbaar. Vader, we danken u voor het kruis van Golgotha. We bewonderen u om het kruis. We bewonderen de Heer Jezus die daar zo in die oordeelsgloed wilde staan om ons vrij uit te laten gaan. Als u dan mij zoekt, zei de Heer Jezus, laat dan deze heen gaan. Wij danken u en we prijzen u. We aanbidden u, we bewonderen u en we danken u ook voor het volk Israël. Ze zijn niet slechter. Ze zijn wel als een voorbeeld voor ons. Maar u gaat ze nog zegenen. U brengt ze nog terug. Maar dat gaat wel langs een weg van moeite. Van een weg van oordeel. Van een weg van vreselijke toren. En vreselijke plagen. We ook samen bidden voor de velen die daar in Zuidoost-Azië getroffen zijn. Door een enorme vloedgolf. Vader, hulpverlening, we dragen ze aan u op. Christenen die daar werken, die daar getuigen, dragen we aan u op. Mondelinge relaties worden ineens anders gezien. We willen u danken dat ook daar gepredikt wordt, dat er daar mensen tot bekering komen, dat de kerken daar vol zijn, dat er van alles gebeurt, juist daar. Vader, misschien mogen ook velen nog de Heer Jezus leren kennen. En misschien mag ook de praktische hulp op een goede plek komen. Misschien mag het ook als een bemoediging, als een stukje zalf van u worden ervaren. Dat u dat schenken in de naam van de Heer Jezus. Amen.